Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. 63, 2 en 3. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 6, vers 47 tot 58. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 105, vers 22. Ze werden dagelijks begenadigd, met manna, hemelsbrood verzadigd. We lezen dus Johannes 6 vanaf vers 47. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 105, vers 22. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter Helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Andere uitspraken, gemeente van de Heilige Schrift, is gegrond het catechetisch onderwijs, waarmee we vanavond weer verder mogen gaan en dat we vinden in zondag 28 van onze Heidelberger catechismus. Bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 28, de eerste van de drie zondagen die handelen over de viering van het heilige avondmaal. Ik heb vanmorgen ontdekt dat ik beter kan zeggen, we zien wel hoe ver we met die zondag komen. Maar er komen er nog een paar achteraan waarin ook een aantal aspecten van het avondmaal onze aandacht zullen vragen. Dus de grote lijn vanavond van zondag 28, daar wordt gevraagd in vraag 75. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. en daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat we door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting des avondmaals, welke alzo luidt de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Tot zover. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heilige en langmoedige God in de hemel, wanneer we vanavond samenkomen voor uw aangezicht, dan is de avond van deze herfstachtige zondag al lang gevallen. En we worden er sterk aan herinnerd dat de dingen naar hun einde gaan en dat ons leven vergankelijk is. Het blad voor onze voeten spreekt van die vergankelijkheid. De wind die door de bomen raast, getuigt van die wind die zich over het land laat horen en de steel van de bloem knakt zodat ze niet meer gevonden wordt. En de duisternis die al gevallen is, zegt dat het jaar naar het einde gaat. En zoals het in de schepping overal gaat, Heren, zo gaat het ook in ons leven. Bij de een vroeg, omdat de stormwinden in het voorjaar al de bloemstengel knakken. Bij de ander, op de middaghoogte van het leven, wanneer de verzengende zon het gras verdort. En bij de derde, wanneer de avond van het leven gevallen is en de kou en de dood van de winter nabijgekomen en de tijd van het verdwijnen aanbreekt. Wij vallen af als een blad. Onze dagen zijn als het gras. En niet alleen buiten de kerk worden we eraan herinnerd, maar ook in het midden van de gemeente. Keer op keer luidt in deze weken de doodsklok. En keer op keer klinkt de boodschap: deze en die is niet meer. En elke keer is het zo onverwachts, zo plotseling, al zijn de omstandigheden heel verschillend. Heren, wat is het dan een zegen om in uw huis te mogen komen. Al is het alleen maar dat u in uw huis er ons aan herinnert dat we nodig hebben een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de storm. Als we het dan buiten de kerk niet merken en als we dan niet opgeschrikt worden door de dingen om ons heen, laat uw woord ons dan maar opjagen uit onze valse rust. En laat uw woord ons dan maar zo onrustig maken dat we geen rust meer kennen voordat we voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus. In die ene schuilplaats waar een mens de stormen van de dood en de stormen van het oordeel kan doorstaan. Die ene schuilplaats waaruit een mens tevoorschijn mag komen straks. Als de stormen zijn gaan liggen en als de eeuwige dag is aangebroken, bekleed met de witte bruiloftsklederen van het Lam, die gewassen zijn in zijn bloed, die gereinigd zijn door zijn geest, en waarin de bruid de bruiloftzaal mag binnentreden. Heren, wat hebben we dat allemaal nodig? En u alleen weet hoe spoedig het eeuwigheid voor iemand in ons midden kan worden. Och, geef ons dan dat we geen rust meer hebben als we die schuilplaats niet kennen. Geef ons dan dat ons de rust wordt opgezegd als we geen borg hebben voor onze ziel en geen zalig maken voor ons hart. Heren, spreek tot ons ook vanavond en doe ons luisteren naar wat u te zeggen hebt. Ouderen en jongeren, kleinen en groten. U weet wel wat we nodig hebben. Ook als het vanavond gaat over het sacrament van het heilige avondmaal, wilt u het dan zo maken, heren, dat de kinderen in de kerk er wat van begrijpen en dat jonge mensen niet denken dat het aan hen voorbij kan gaan, en laten de beleidende leden van de gemeente en gasten die misschien in ons midden zijn niet denken dat het hen voorbij gaat, maar wilt u een boodschap achterlaten, heren, voor in ieder van ons, een boodschap die gebinnen draagt in ons hart. Een boodschap waardoor het tot ons spreekt en die ons niet meer loslaat. En geef ons zo een zegen, ook aan uw knecht, opdat hij de boodschapper mag zijn, de uitdeler van de menigerlei genade, in dienst van de grote profeet als leraar en herder van de kudde. Heere, sterk zijn stem en leid zijn geest. Wil uw zegen gebieden aan de gemeente in haar geheel. U weet van verdriet dat er is. U weet van de spanningen waarmee de komende week tegemoet wordt gezien. In verschillende families. De ene familie wachtend op een bericht dat het lichaam van een geliefde zoon en broer naar Nederland wordt overgevlogen, zodat we het kunnen gaan begraven. Wilt u in die spanning uw vertroostende genade schenken, Heren, en zelf de wegen banen, opdat het niet te lang dure. Andere families die de zorgen kennen van ingrijpende operaties of van onderzoeken waar zoveel van af kan hangen. U weet daar alles van en we willen het vanavond aan u voorleggen zoals we het vanmorgen hebben gedaan, uitziende naar u. We bidden u, Heren, voor onze jonge mensen als de catechisatielokalen in de komende week weer bevolkt gaan worden en voor hun ouders opdat ze biddend en intens meelevend achter die dingen mogen staan en voor hen die geroepen worden om het onderwijs te geven, opdat ze dat mogen doen met een bewogen hart en gedrongen door de liefde van Christus. We bidden u, barmhartige Heren, voor ouders in ons midden die verdriet hebben vanwege hun kinderen die een andere weg gaan dan de weg van u. Een weg waarop geen toekomst is, een weg waarop de nacht valt. Ouders die zo bang zijn om een bericht te horen van het sterven van hun kind, voordat ze gehoord hebben dat hij naar u is gaan vragen. U weet van die zorg die er is, Heren. U kent ze in ons midden, jongeren en ouderen, die voor de wereld kiezen en die soms nog wel een beetje godsdienst op de koop toe willen nemen, als ze maar kunnen leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Heren, wilt u genadig en krachtig in ons midden werken. Uw naam zou erdoor geprezen worden en de gemeente zou er zo goed mee af zijn. En wilt u geven dat uw volk en kinderen daartoe mogen leven vanuit het geloof, dat het in hun leven zichtbaar mag worden, dat er maar één heil is dat nooit vergaat en dat er maar één schat is die niet oud wordt. En dat is de schat van het eeuwige evangelie en dat is het heil van de Heere Jezus Christus. Zegen uw kerk, zegen uw knecht, zegen ons land en ons volk. Ontferm u over de kerk van de reformatie in dit land, die zo verdeeld en verscheurd en verbroken en verward is. En wilt u zelf konnen zijn en herleving geven, opdat dit volk niet steeds verder wegzakken in de duisternis van het heidendom en de duisternis van de eeuwige nacht. Ontferm u over de wereld waarin we leven, waarin elke dag maar weer de vluchtelingen in aantal vermeerderen. En wees met hen die geen plek hebben voor het hol van hun voet en geen plaats waar ze het hoofd neer kunnen leggen, de opgejaagden. Oude mensen, kleine kinderen, gezinnen, vrouwen die hun kind meedragen en niet weten waar ze het een plek moeten geven en waar ze eten kunnen vinden. Wil dwars door alles heen uw koninkrijk toch spoedig doen komen, Heere, waarin alle dingen nieuw worden. En wil ons horen als we al deze dingen vragen, niet omdat wij dat verdienen, maar uit vrije genade. In de vergeving van al onze zonden die we voor u belijden, om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 103 de versen 3, 5 en 7. 103, 3, 5 en 7. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 22, 13e vers. Ik loof, Heer, lang u in een grote schaar. 22, vers 13, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de zondagen over het heilige avondmaal, die vanaf nu voor een paar weken onze aandacht vragen, behoren niet tot de meest geliefde van ons kerkelijke leerboek. Als je aan de gemeente vraagt, wat vind je nou een prachtige zondag, dan komt zondag 1 er natuurlijk helemaal meteen bovenuit. Dat kostelijke antwoord over de enige troost in leven en in sterven. Je zou bijna jaloers worden op een dominee die erover mag preken. En dan zijn er nog wel een paar andere antwoorden, maar ik heb nog nooit een gemeentelid ontmoet dat tegen me zei, de mooiste antwoorden die vind ik toch eigenlijk in die zondagen die handelen over de Heidelbergse catechismus. Die handelen over het heilige avondmaal. En er zijn natuurlijk wel wat redenen voor aan te wijzen, gemeente. Dat heeft allereerst heel simpel te maken met de lengte van die antwoorden. De catechisanten die door alle eeuwen heen dit kerkelijk leerboek hebben moeten leren, omdat ze grond onder de voeten moesten hebben, een basis om op te staan. En dat is de reden waarom we in de komende weken, als de catechisaties beginnen, dat ook met elkaar afspreken, jongelui, dat we zullen leren, is niet waar? Dominee Starreveld en ik hebben het ons ernstig en heilig voorgenomen, om te zeggen, er moet wel geleerd worden. En de ouders, die moeten er ons maar op aanspreken. En die mogen wij erop aanspreken, dat ze er thuis op toezien. Dat oudere en jongere catechisanten leren wat er te leren valt. Omdat hier een stuk grond onder je voeten wordt gelegd, waardoor je staande kunt blijven in de stormen die in deze tijd geestelijk en maatschappelijk over Nederland gaan. En waar de kerk het alleen maar vol kan houden. Als ze werkelijk leeft op het ene fundament. Dat mag ik er zo wel even aan het begin tussendoor zeggen. Jonge mensen, er moet geleerd worden. Als je niet kunt, ben je van harte welkom. Maar anders, leren. Leren. Vaders en moeders, zijn er naar vragen. Grootouders, als de kinderen op bezoek komen, zo tegen dat de week om is, op zondag om de koffie. Zeg, ken je je vraag voor de catechismus al? Zoals ik het dan tegenwoordig wel eens een keer vraag, heb ik dat kleinzoontje van me uit Urk ontmoet. Die zo klein als hij is, elke week al een psalmversie moet leren op school. Vertel eens aan je baby, ken je het al? En dan begint hij. Dat is nodig, gemeente. Maar goed, dat is heel praktisch gezien wel de reden waarom deze zondagen niet tot de meest geliefde behoren, want dat zijn zulke lappen. En door alle eeuwen heen hebben catechisanten gezegd, hoe krijg ik dat er nou in de vrede in? Het heeft tegelijkertijd ook wel wat te maken, gemeente, met de inhoud van die antwoorden. Er is bij deze zondagen heel erg duidelijk dat op de achtergrond van deze antwoorden staat de geweldige kerkelijke strijd van die dagen tussen Rome en de Reformatie. De strijd waaraan we weer herinnerd worden aanstaande donderdag als het hervormingsdag is. En misschien mag ik daar ook een hele praktische opmerking over maken, dat die donderdagavond hier in de fontein een hervormingsavond wordt belegd. En dat het de bedoeling is dat u en jullie er allemaal zijn om je te laten herinneren aan dat machtige feit dat de Heere zijn kerk gereformeerd heeft, teruggebracht heeft naar de fundamenten van het evangelie, waardoor een zondaar uit vrije genade alleen zalig kan worden. De moeite waard om er te zijn donderdagavond, oud en jong. Maar dat zit natuurlijk hier wel op de achtergrond. En dan heb je wel eens het gevoel, het heeft allemaal met die theologische kwesties te maken. En vooral wanneer je dan dat antwoord leest, dat volgens velen uit de tijd is, dat antwoord over de paapse mis als een vervloekte afgoderij, dan zeggen we, zo ga je toch eigenlijk vandaag niet meer met elkaar om. En als je dan iets proeft van de problematiek die er ook tussen de reformatoren op dit gebied lag, Zwingli, die het avondmaal eigenlijk zo'n beetje zag in de lijn van wat wij op 4 mei doen met de dodenherdenking, een gedachtenismaaltijd en meer niet. En Luther, die in deze dingen heel duidelijk in de richting van Rome ging, als het ging om de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus bij het avondmaal. En Calvijn, die het veel meer als een geestelijke maaltijd zag, waarin mensen met de mond van het geloof eten en drinken, het lichaam en het bloed des Heren. Maar ik denk toch, gemeente, dat, en dat is het derde, dat de problematiek met deze vragen en antwoorden ook te maken heeft met het avondmaal zelf en de problematiek die daaromheen zit. Want in de kerk van de reformatie is door de eeuwen heen over dat avondmaal allerlei wonderlijke gedachtegoed te berde gebracht en zijn er allerlei opvattingen gegroeid en die hebben een plaats gekregen in het leven van de gemeente. En misschien moet je wel zeggen dat onze gemeente er een is van het soort waar je al die dingen wel tegenkomt. Dat je aan de ene kant onder ons mensen tegenkomt die het heel vanzelfsprekend vinden dat ze avondmaal vieren. Ze hebben immers belijdenis gedaan en dan hoor je aan het avondmaal eigenlijk zou voor hen een voorbereiding tenslotte niet nodig zijn. Eigenlijk, al is dat in onze kerken niet gebruikelijk, zou ook een kind wel aan het avondmaal kunnen in hun optiek. En je hebt aan de andere kant mensen onder ons die het avondmaal mijden en die de aankondiging van de kerkenraad vanaf de preekstoel dat de volgende zondag het avondmaal zal staan aangericht op die manier voor zichzelf vertalen dat ze zeggen dat betekent dus dat wij volgende week een vrije zondag hebben of dat we kerkelijk kunnen gaan shoppen. Ook zo'n moderne opvatting die laat merken dat de wereldgelijkvormigheid in de kerk hand over hand toeneemt. Dan ga ik maar eens een keertje hier winkelen in de kerkelijke winkel en daar als ik het avondmaal me kan vermijden. Maar er zijn er ook onder ons die daar grote moeite mee hebben als het avondmaal weer in zicht komt. En die er aan de ene kant niet los van kunnen komen, maar die aan de andere kant elke keer weer schrikken. Omdat ze thuis zijn opgevoed met die eenzijdige gedachte over het avondmaal. Denk er om een kind dat je je aan het avondmaal een oordeel kan eten en drinken. Met als gevolg dat ze er eigenlijk alleen maar bang voor zijn. Dat ze eigenlijk alleen maar de dreiging van dat avondmaal kennen. Terwijl er dan anderen zijn die na veel moeite er soms wel aankomen. Soms zo na een plotselinge ingeving. Soms na jarenlange strijd. En soms onder blijvende aanvechting. En als je ze vraagt, wat heb je nou eigenlijk aan het avondmaal? Wat is nou de vrucht van dat avondmaal in je leven? Dan kijken ze je wat aan en dan vertellen ze iets over een gevoelige aandoening die ze wel eens hebben gehad. Maar verder komt het eigenlijk niet. Wel, gemeente, daarom is het nou juist goed dat ons kerkelijk leerboek er zorg voor draagt dat we ook buiten die eigenlijke voorbereiding en die avondmaal zondag om eens een keer heel nadrukkelijk bij de betekenis van het avondmaal bepaald worden. En daarom is het voor ons allemaal, ook voor de kinderen in de kerk, die immers thuis moeten kunnen vragen waarom vader of moeder wel of niet gaat. En ook voor de jonge mensen die worden geroepen om zich voor te bereiden op het avondmaal via de catechisatie en de belijdeniscatechisatie. Daarom is het voor ons allemaal goed om dit onderwijs te volgen. Dat echt onderwijs is zoals we dat van deze onovertroffen catechismus gewend zijn. Evenwichtig naar alle kanten. Schriftuurlijk. Persoonlijk. En bevindelijk. We gaan samen ons zetten aan de voeten van de leermeester van de kerk, die bij het licht van het woord en biddend om de leiding van de Heilige Geest ons het een en ander meedeelt over het sacrament van het heilig avondmaal. En de drie dingen die we dan vanavond zien, dat is allereerst dat dat avondmaal is een teken vol van goddelijke zorg. Dat het ten tweede is vol van goddelijke inhoud en dat het ten derde gebruikt wordt naar goddelijke inzetting. Het sacrament van het heilige avondmaal, vol van goddelijke zorg, vol van goddelijke inhoud, gebruikt naar goddelijke inzetting. We willen dus vanavond, gemeente, na een heel aantal maanden de draad van de catechismusprediking weer opvatten. En als we dat doen bij de zondagen die handelen over het avondmaal, dan is het goed dat we ons realiseren dat we inmiddels echt midden in die catechismus terecht zijn gekomen. De avondmaalzondagen vormen immers bijna het slot van het tweede stuk van de catechismus, dat stuk dat handelt over de verlossing, of zoals dat voluit in zondag 1 wordt gezegd, dat handelt over de vraag hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Daar gaat het dus ook vanavond over. Daar gaat het in al deze zondagen over het avondmaal over, gemeente. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Merkt u wel hoe persoonlijk dat klinkt? Merkt u wel dat dat een vraag is die voor een ieder van ons een vraag moet worden als hij dat nog niet is? Merkt u wel dat het erop aankomt dat u persoonlijk een antwoord op die vraag moet hebben als u dat nog niet hebt? Zou u het vanavond voor uzelf nog maar eens even heel persoonlijk willen herhalen? Het is hier geen catechisatie natuurlijk. Maar anders dan zou ik in feite willen zeggen, laat wat om de beurt maar zeggen. Vooraan beginnen. En dan gaan we zo verder, naar achteren, en tussen de rijen door, zeggen dus hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En de broeders in de kerkenraadsbank slaan we niet over, en de organist achter zijn orgelbank, die hoort de vraag natuurlijk wel. En daar op de achterste rij, helemaal daar bij de koster, daarachter bij de pilaar, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Dat is de vraag waar het om gaat, gemeente. Waar het ook in deze zondag om gaat. Heel persoonlijk, voor een ieder van ons, hoe ik. Ten diepste is dat de vraag waar het in de reformatie ook om ging. En als u donderdagavond hier in de kerk komt, dan zult u het ongetwijfeld weer horen. Dat dat de grote worsteling van Maarten Luther is geworden. Dat hij ontdekt heeft dat dat de vraag is waar het op aankomt. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Of zoals het zo onnavolgbaar mooi gedicht is. In dat bekende gedicht van Robert Murray McShane. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij? En dan kijk je als het ware in de spiegel en je kijkt jezelf aan. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God in de spiegel? En dan zie je jezelf en dan zeg je op dat moment dat de Heere nou dat gezicht voor zich ziet. Wat zal de Heere dan zeggen? Deze mag gerechtvaardigd naar binnen. Of zal hij dan zeggen, ik ken u niet, ga weg van mij. En dat is immers de prachtige lijn van de catechismus, gemeente. Na die magistrale inzet van de enige troost in leven en in sterven, heeft de vraag geklonken wat ik moet weten om in die troost te leven en als het moet ook te sterven. En het eerste stuk dat heeft vervolgens gehandeld over hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En ik wil dat toch nog maar eens een keertje onderstrepen, gemeente. Dat het daarom zo dwaas is als iemand in de kerk denkt dat preken over de zonde zwaar is. En dat dat vervelend is als je het over de ellende hebt. Want dat hoort bij de enige troost. Als je die troost wil kennen, dan moet je dat weten. Hoe groot je zonde en ellende zijn, dan moet je met jezelf een keer door de vloer zakken, dat je met jezelf aan het eind bent en dat je merkt dat je zelf niks hebt waardoor je de zaligheid kunt ontvangen. En zo komt er dan in het leven van een mens die door de Heere wordt onderwezen in zijn zonde en ellende tot die vraag die in de catechismus de overslag meebrengt naar een stuk van de verlossing. Is er een middel om de rechtvaardige straf te ontgaan? Als ik het zelf niet kan en als ik zelf niks kan meebrengen, is er dan wat anders? En het antwoord dat heeft geklonken jubelend, die ene naam van Jezus die tot een volkomen verlossing gegeven is en de weg is gewezen, die weg van het ware geloof, dat de Heilige Geest werkt in de Heere Jezus Christus. En toen heeft de catechismus vervolgens gezegd wat een waar geloof is. En de inhoud van dat geloof is behandeld aan de hand van de 12 artikelen. En het ging over het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En al is de behandeling van die 12 artikelen inmiddels achter de rug, gemeente, op dat punt wordt de lijn verder doorgetrokken dat het ook in zondag 28 nog altijd gaat over het werk van de Heilige Geest. Hoe die Heilige Geest het heil dat de Vader beschikt heeft en dat de Heere Jezus verworven heeft, nou uitdeelt, bedient en toepast. Dat wil zeggen hoe de Heilige Geest nou in het hart van de zondaar ontsteekt, een waarachtig geloof waardoor ik Christus omhels en al zijn weldaden deelachtig word. En het is in dat verband dat de catechismus dan is gaan behandelen de genademiddelen waardoor de Heilige Geest werkt. Dat middel van de prediking waardoor de Heilige Geest het geloof werkt in de harten. En vervolgens, en daarmee komen we heel dicht in de buurt van zondag 28, de middelen van de sacramenten waardoor de Heilige Geest dat geloof versterken wil. En eerst is toen gesproken over het sacrament van de doop, het sacrament van de inlijving in Christus. En nu is dan aan de orde het sacrament van het avondmaal, het sacrament van het blijven in Christus. Het sacrament dat ons verder wil helpen als het gaat om het delen in de gemeenschap met Christus. En als ik dat woord gemeenschap gebruik, en dat bent u in zondag 28, als u meegelezen hebt, een en ander maal tegengekomen, dan voelt u natuurlijk wel aan dat het in dat woord gaat over die hele intieme gemeenschap. Daarvoor gebruiken we dat woord immers. De gemeenschap tussen een man en zijn vrouw in liefde. Een gemeenschap die maar niet een stukje van je leven omvat, maar waar die hele mens lichamelijk en geestelijk bij betrokken is. Als je dat ook uit elkaar rukt in de verhouding tussen man en vrouw, dan gaat de zaak ook zo grandioos kapot. Een totale gemeenschap met Christus. En we hebben die prachtige woorden gelezen, waar ik misschien de volgende keer pas wat uitgebreider op kan ingaan. Dat een gelovige aan het avondmaal leert van Christus, deze is dit maal. Vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. En dan hoort u het lied dat Adam in het paradijs gezongen heeft, toen de Heere hem een vrouw gaf, een hulp tegenover hem. En toen hij dat lied zong, vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente. Die, zoals het in de theologie wel genoemd is, die unio mystica, die mystieke, onverklaarbare, maar diep doorleefde eenheid die er mag groeien tussen de Heere Jezus Christus en de gelovigen op aarde die met de banden van geloof, hoop en liefde aan hem verbonden is. En die vervolgens ook zoals een bruid deel krijgt aan de bezittingen van de bruidegom. Deel mag krijgen aan al de schatten en de gaven van de Heere Jezus Christus. Aan al zijn goed. En als we dat nou zien, gemeente, dat het daar uiteindelijk om gaat in het avondmaal. Om de versterking van het geloof dat de Heilige Geest in het hart heeft gewerkt. Om die geloofsvereniging met de Heere Jezus Christus, waardoor ik als het ware de armen van het geloof om hem heen leer slaan. En mag zeggen, mijn Heere Jezus Christus, mijn bruidegom. Dan ga ik ook zien dat het avondmaal vol is van de bijzondere zorg van God in het leven van zijn volk. Ik zou zo graag willen, gemeente, dat we dat nou maar allereerst zagen. Zodra het over het avondmaal gaat, dat weten de broeders van huisbezoek wel, dan gaat het prompt over de vraag voor wie is het. En daar zal ik vanavond ook niet aan ontkomen, want anders gaan mensen teleurgesteld naar huis. Maar allereerst, gemeente, die vraag dat u in het avondmaal de goddelijke zorg van de drie enige God jegens zijn volk. Zoals Calvijn het heeft genoemd, een pand van Gods goedwillendheid en genade jegens ons. Laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, dat is de Heer aan ons niet verplicht. Trouwens, als het erom gaat wat de Heer aan ons verplicht is, dan kunnen we nog wel wat meer noemen, is niet waar. Dan komen we niet allereerst bij het avondmaal terecht, maar dan kom je allereerst in het paradijs terecht. Als de mens in zonde gevallen is, en de Heere die gevallen mens zoekt, dan is de Heere dat aan die mens immers niet verplicht. De Heer had immers gezegd, op de dag dat je van die boom eet, zul je de dood sterven. En als de Heere dat nou had gedaan, en als de Heere meteen zijn rechterstoel er had neergezet, en dat vonnis des doods over de mens had uitgesproken, dan had die mens niet kunnen zeggen, wat doet u nou? Dan had de mens alleen maar kunnen zeggen, Heere, dat wisten we. En uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar als dat gebeurd was, gemeente, dan betekende dat wel dat de mens het in het vervolg buiten God had moeten stellen. En dat betekent dat er voor die mens alleen maar de eeuwige dood had gewacht. En de eeuwige honger, dat eeuwige knagende gevoel van nooit verzadigd te worden. En die eeuwige dorst van een mens die pijn leidt in de vlammen van de hel. Maar wat doet God? Hij zoekt die gevallen mens. En hij openbaart daarin zijn goedheid. En hij openbaart daarin zijn barmhartigheid. En hij openbaart daarin dat hij een God is die die mens vrijwillig lief heeft. Dat wil zeggen, niet op gronden die hij aan die mens ontleent, maar op redenen die hij aan zichzelf ontleent. En die vrijwillige liefde van God, waardoor hij die gevallen mens zoekt, die gaat zo diep dat hij zijn eigen lieve zoon geeft, tot in de dood van Golgotha's kruis toe. Dat is al veel, gemeente. Dat is onverdiende goedheid van God. Dat was de Heere niet aan ons verplicht. En dat doet de Heere nog zoveel meer. Want dan geeft de Heer maar niet alleen zijn zoon ergens in deze wereld en zegt dan, nu moet de mens ook maar eens een keer wat doen. Maar dan geeft hij ook nog het evangelie waarin de naam van zijn zoon wordt gespeld en waarin de daden van zijn zoon worden geroemd. En de Heilige Geest die Christus en zijn werk vanuit dat evangelie bedient en toepast. Was de Heer aan ons niet verplicht, gemeente? Dat is zijn vaderlijke goedheid. En dat doet de Heere nog meer. Dan zendt hij ook goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Door wier diensten mensen geroepen worden tot bekering en tot het geloof in de gekruisigde Christus. En hij roept ze ernstig, krachtig. En de Heilige Geest werkt door dat roepende evangelie het geloof in het zondaarshart. Dat is de Heere aan ons niet verplicht. Als de Heere ons met dat evangelie en met de verkondiging van dat evangelie voorbij ging, zoals die miljarden in deze wereld voorbij gaat, dan zouden wij niet kunnen zeggen, Heere, wat doet u? Dat is zijn vaderlijke goedheid en zorg jegens ons. En nou doet de Heere nog meer, gemeente, want nou geeft de Heere ook nog het avondmaal tot versterking en onderhouding van het geloof. Nou, dan weet je helemaal niet meer wat je zeggen moet. Het avondmaal. Gemeente, dat is het uiterste bewijs van de goedheid en de vaderlijke zorg van God. En het is tegelijkertijd zo'n duidelijk teken dat de Heer zijn volk kent en dat hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. En dat is zo'n duidelijk bewijs, gemeente, dat wij onszelf wel kunnen tegenvallen en het is goed als dat gebeurt. Maar dat we God niet tegenvallen. Dat avondmaal, gemeente, dat is het eerste wat ik u vanavond zou willen laten zien, wat ik u moet laten zien. Dat avondmaal. Daarin ligt alle reden om samen te zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost. Ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer. Op ieder die hem vreest, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten en dat ze stof van jongs af zijn geweest. Aan het avondmaal, gemeente, daar zie je hoe nederbuigend goed de Heer is. Ik zou wel eens willen zien waar de goedheid van God blijkt, zegt een jongere. Moet je naar het avondmaal kijken. Daar zie je het, gemeente. Daar zie je tegelijkertijd hoezeer de Heere weet wat zijn kinderen nodig hebben. Dat is het avondmaal. Teken van zijn goddelijke zorg en zijn vaderlijke goedheid. Zoals dat trouwens ook in het dagelijkse leven na de zondeval het geval is. Dat de Heere ons leven voedt en onderhoudt. Dat de Heere zijn zon doet schijnen over bozen en goeden. Dat de Heere het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Was de Heere niet verplicht, gemeente? De Heere zei immers, ten dagen dat je van die boom eet, moet je de dood sterven. Dan moet je het ook zelf maar uitzoeken. Toch, saaiing en oogst, hitte en droogte, koude en warmte. Ze wisselen elkaar af. Ook die lijn mag ik vanavond wel even doortrekken. Hè? Het zijn tenslotte leerdiensten. Over anderhalve week is het dankdag. Heb u al afgesproken op uw werk dat u die dag vrij hebt? Heb u ze op de markt al meegedeeld dat u die dag niet komt? Omdat het dankdag is. Omdat God zijn ongehouden goedheid aan ons openbaar door ons in leven te houden. We zeggen weliswaar, moeten er zoveel mensen in deze wereld honger en gebrek lijden. En die broeders die in Moldavië zijn geweest, die hebben daar weer het nodige van gezien. Maar dat is de vraag niet. De vraag is, waarom hebben u en ik zoveel te eten en te drinken? Waar heb ik dat aan verdiend? Waar hebt u dat aan verdiend? Het is een wonder, gemeente, dat wij eten hebben. Misschien is het goed dat diegenen onder ons die zeggen, ik kom niet aan het avondmaal, want daar heb ik geen recht op. Dat die zichzelf eens de vraag stellen of ze ook wel eens zo thuis aan tafel zitten. Vanmiddag, toen het eten op tafel stond, als u dat tenminste op zondag doet. En dat je toen tegen de kinderen zei, jongens, daar hebben wij geen recht op. Dat zijn onverdiende gaven. Is genadebrood. Is echt wel de moeite waard, gemeente, om er één keer in het jaar een dankdag voor te houden. En dan mag het toch best wat kosten. Ook aan vrije tijd. Zo zorgt de Heere in het avondmaal. Het natuurlijke is een beeld van het geestelijke. Zoals de Heere, en daar zie je eigenlijk de verwevenheid van die twee, op een bijzondere manier in het leven van zijn verbondsvolk soms heeft gezorgd dat ze te eten en te drinken kregen. En toen lag er in de woestijn elke morgen weer brood op de stoep. En ze hoefden zich alleen maar te bukken om het op te rapen. En toen kwam het water uit de steenrots stromen. En ze hoefden er alleen maar de potten en pannen bij te houden om het op te vangen en het te drinken en verfrist te worden. Zo zorgt de Heere. En waarom deed de Heere dat? We hebben het toch gezongen, dagelijks begenadigd. De Heere gaf voedsel onderweg naar Kanaan. Met die ene bedoeling dat elk hunner in het zalig oord van Sion haast voor God zal verschijnen. En zoals de Heere dat in de openbaring doet voor de kerk die voor de draak vlucht in de woestijn, maar die daar onderhouden wordt. En dan leest u een aantal dagen dat aangeeft dat de Heere ze onderhoudt tot op de dag dat de hemel open gaat. En de Heere Jezus Christus komt om alle dingen nieuw te maken en zijn bruid uit de woestijn te halen. Liefelijk leunend op de arm van haar liefste, opklimmend naar de bruiloftzalen, waar de overvloed is, naar het nieuwe Jeruzalem, waar ze nooit meer zullen hongeren en nooit meer zullen dorsten. Omdat het lam dat in het midden van de troon is, ze zal weiden en ze zal voeren aan levende fonteinen der wateren. Zoals de Heer dat met Elia gedaan heeft, toen hij doodmoe en levensmoe onder een boompje in de woestijn was gaan liggen met de gedachte, nog ga ik het liefste maar dood. En toen zei de Heer, opstaan, eten en drinken. En toen stond het voor hem gereed. Hij had het alleen maar naar zijn mond te brengen. En toen kon hij weer verder met de krachten die God hem gaf. En toen had hij weer moed om verder te gaan op de weg die de Heer hem wees. Zo is het nou met het avondmaal, gemeente. Gods nederbuigende goedheid. Die bedoeld is om zijn volk in leven te houden. Die bedoeld is om je krachten te geven om verder te gaan. Die bedoeld is om moed te geven aan een mens die de moed had laten zakken en zinken. Die bedoeld is opdat je zou reizen met uitzicht. Ginds ligt de bruiloft van het Lam. Opdat je dat heimwee zou krijgen. Bij het proeven en het smaken van het brood en van de wijn. Naar de spijzen van de bruiloft van het Lam. Straks in volmaaktheid. En wat is het duidelijk dat de Heere zijn volk kent. Als hij op die manier voor hen zorgt. Eer het hem vraagt. Weet hij wat ze behoeven. Dat is de avondmaal, gemeente. En dat is het eerste. En als u dat vanavond alleen maar zou meenemen, dan is het denk ik al de moeite waard. Want dan praat je niet meer eerst over de vraag voor wie is het. Maar dan hoop ik dat je de smaak ervan te pakken krijgt. En dat je vanavond zegt, mensen, als ik daar toch niet aan deel kan nemen, wat mis ik dan? Ontzaggelijk veel. Maar mag ik daarom die vraag nou meteen ook maar stellen, gemeente? Kijkt u nou ook zo tegen het avondmaal aan? Dan kijk ik vanavond dus naar diegenen die gewoon zijn om hun plaats in de kerk met het avondmaal leeg te laten. En ik zeg niet aan de tafel, want dat is nog een ander verhaal. Maar dat je je plaats in de kerk leeg laat. Dat je er zelfs niet bij wilt zijn. Dat je de Heere zelfs de kans niet geeft, laat ik het nou eens heel menselijk zeggen, om je uit de bank te halen en je naar de tafel te slepen. Voel je nou aan wat een dwaasheid dat is, als je nou verstaat dat de nederbuigende goedheid van de Heere aan zijn tafel zo duidelijk zichtbaar wordt. Dat de Heere daar zo diep afdaalt en dat hij rekening houdt met onze grovigheid en zwakheid en traagheid om te geloven. Dat hij rekening houdt met onze armoede en dat hij rekening houdt met onze aanvechtingen. Onze goede God begeeft zich in het midden van de gemeente en richt zijn tafel aan en zegt, eet, drink, je hebt het zo nodig. En u die op die zondag niet in de kerk komt, wat doet u? Ach, eigenlijk doet u iets wat heel erg ouderwets is. U doet hetzelfde als wat Adam deed na de zondeval, toen hij de Heere hoorde komen en toen hij ook op de vlucht ging en wegkroop achter de struiken van het paradijs. Alleen u weet toch wel dat het Adam niet lukte en dat Adam er achteraf ook maar blij was dat de Heer hem daar vandaan hield. Mag ik nou eens vragen, ik ben hier nou 9 jaar en ik denk dat de mensen in de kerk zitten misschien wel vanavond, dat is dan de zegen van de catechismus, die ik nog nooit in de kerk heb gezien op een avondmaal zondag en zeker 's morgens niet. Hoe lang denkt u dat nou vol te houden? Tot aan de dag van uw dood? En dan moet je voor God verschijnen? Dan helpt er geen lieve vader en geen lieve moeder meer aan? Dan kunnen de hoogste bergen je niet bedekken. Dan kun je in de diepste ravijnen niet onderduiken. Dan sta je er oog in oog met een Lam dat zijn liefde zo heeft geopenbaard, maar dat dan toornen zal omdat je zijn liefde hebt versmaad. Moet je nou eens indenken dat het dan voor eeuwig te laat is. En de roepstemmen zijn toch waarlijk niet van de lucht in ons midden, gemeente. Nee, het avondmaal is niet onmisbaar tot zaligheid. Dat hoort u mij niet zeggen, want dat zegt de schrift niet. Dan zullen eraan zitten aan het bruiloftsmaal van het lam die het hier op aarde nooit gedaan hebben. Zoals het omgekeerde ook waar is. Dat er zullen zijn die hier op aarde het brood hebben gegeten en de wijn hebben gedronken. En die in de eeuwigheid buiten staan. In de eeuwige honger en dorst van de verlorenheid. Maar als u uw plaats in de kerk leeglaat op de avondmaalzondag. Begrijpt u nou dat dat verachting is van de goedertierenheid des Heren? En dat daar nooit zegen op kan rusten. En ziet u nou ook hoe verdrietig het is als je op die manier je kinderen opvoedt. Jongens, het is vandaag avondmaal, dus we gaan niet naar de kerk of we gaan ergens anders naartoe. Hoe moeten je kinderen dan ooit de goedheid van de Heere in dat sacrament van het avondmaal opmerken? Dan zie je de schade soms door de geslachten heen. En zegt iemand, dominee, maar nou is er toch een vraag waar u moet ingaan, want ik heb best begrepen, pas aan het einde komt die vraag voor wie het avondmaal is. Maar als u het zo zegt, dan wil ik toch wel graag een antwoord ook vanavond hebben, al is het maar een betrekkelijk en een kort antwoord. Want wie mogen er nou delen in die zorg? Wie? Nou laat ik daar vanavond dan toch maar even op ingaan, gemeente. Juist omdat er onder ons zijn die daar oprecht mee worstelen. Het eerste wat ik dan vanuit het woord alleen maar kan zeggen, gemeente, dat is niet allen. Niet allen mogen aan de tafel des Heren hun plaats innemen. Maar de kerk van de reformatie leeft naar het woord en naar de gereformeerde belijdenis. Daar is geen open avondmaal, gemeente. Dat kan in allerlei kerken vandaag gewoonte zijn. Het is niet naar de schrift. Je moet tot dat avondmaal toegelaten worden. En de jonge mensen die naar de belijdeniscategorisatie komen, die hebben daarom deze week een gesprek gehad met de kerkenraad. En er zullen nog wel een aantal gesprekken volgen. Omdat dat onze verantwoordelijkheid is. Wie laten we via het belijdenis doen toe tot het avondmaal? Wie delen er in die zorg? Het is toch wel goed dat je die vraag vanavond maar vaststellen, want in deze eerste zondag wordt het antwoord ook al gegeven, al is het niet meer zoveel woorden. Staat immers in antwoord 75, alle gelovigen. Moet u natuurlijk niet aankomen met dat verhaal van, ja maar dat zijn we allemaal, dominee, want anders zaten we niet in de kerk, want ik denk dat we langzamerhand dat moeten vergeten als u het nog niet vergeten was. Als het gaat over gelovigen, dan gaat het niet over kerkgangers en dan gaat het niet over mensen die aan godsdienst doen, maar dan gaat het over mensen in wier hart de Heilige Geest dat ware geloof heeft gewerkt, dat geloof dat bestaat in kennen en in vertrouwen. En dat moet u goed zien, gemeente. Als dat ware geloof in uw leven ontbreekt, dan is er voor u nog geen plaats aan de tafel des Heren. En als ik me niet vergis, dan zult u er ook geen behoefte aan hebben. Want als het ware geloof er niet is, wat moet je dan aan de tafel doen? Het avondmaal is namelijk heel duidelijk geen middel om tot het geloof te komen. Maar het avondmaal is een middel in de handen van de Heilige Geest om het door hem gewerkte geloof te versterken. Dat hebben we al gezien in de catechismus. En als u dat op een hele prachtige manier wilt zien, dan moet u voor uzelf artikel 35 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis eens lezen. Dat over het avondmaal handelt en waar dat met zoveel woorden staat dat het is om te voeden en te onderhouden degenen die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is de kerk, ingelijfd heeft. En u voelt het wel aan dat het hier op een andere manier over de kerk gaat dan de kerk als de verbondsgemeente, zoals we hier op dit ogenblik bij elkaar zitten. Het avondmaal, gemeente, is voedsel voor levend gemaakte zondaar. Ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, dat is toch nog logisch ook. We moeten indenken dat iemand in ons midden een modezaak heeft en er staan een aantal van die poppen in de etalage. Die eigenaar die praktiseert er toch niet over om 's morgens en 's avonds met een bordje pap de etalage binnen te gaan om die etalagepoppen te eten te geven. Dat doe je niet, want die dingen zijn dood. Die zet je er neer en dan blijven ze staan. Totdat ze in elkaar zakken desnoods. Waar leven is, gemeente, daar is voedsel nodig. Waar leven is, daar komt ook honger. Daar is drinken nodig. Want als leven niet gevoed wordt, dan gaat het dood. En als leven geen voedsel nodig heeft, dan is dat een bewijs dat het niet in orde is, dat je ziek bent, dat er wat aan mankeert. En dan zegt een jonge moeder, mijn kindje wil niet eten, dokter, wat zou er toch aan de hand zijn? Leven roept om leven. Maar begrijpt u nou goed, nou gaat het er vanmorgen, vanavond niet om hoe groot het dan is, dat leven. En hoe klein dat geloof is en hoe echt het geloof is. En hoe zwaar en hoe moeilijk het allemaal zou kunnen zijn. Nou gaat het vanavond om de vraag, is er leven? Dat beslist de levenden in ons midden. Die wil de Heere voeden en laven. Is er leven? Zou u daar uzelf nou vanavond ook eens op willen nakijken? Dat is heel nadrukkelijk ook een eis van deze zondag. Want er staat aan de ene kant dat de Heere alle gelovigen voedt en onderhoudt. Avondmaal vieren doe je immers samen. Kan je op je eentje thuis doen. Maar er staat in de catechismus zo prachtig iets bij. Mij en alle gelovigen. Nou mag ik dat nou aan u en aan jou vragen? Mag ik dat nazeggen? Mij en alle gelovigen. Met andere woorden, door genade mag ik daar ook bij horen. Bij die gelovigen, daar ben ik er ook eentje van. Mij ook. Heeft hij aangezien. Mij ook heeft hij leren geloven in de Heere Jezus Christus. Dan zegt u, en hoe weet je dat nou? Nou mag ik dan heel simpel een paar dingen noemen vanavond, gemeente. Dan moet de volgende keer moeten maar weer een paar andere dingen aan de orde komen. Weet u waaruit nou blijkt dat je leeft? Ik zou bijna zeggen, laat een van die kinderen nou maar eens naar voren komen en het vertellen, want die weten het al wel. Maar het blijkt nou dat een mens leeft, dat hij ademt, zeggen dan de kinderen. Dat hij ademt, tuurlijk. Nou, dat is het, gemeente. Ademt u. En in het geestelijke leven gaat het dan om het gebed, zoals u weet. Adem, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Waaruit blijkt leven? Denk maar aan die baby in de wieg. Dan huilt hij. Dat is ook leven. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot een levende God. Zo'n kind heeft honger. Je merkt wel, ik heb het nog maar over de allerkleinste. Ik probeer zo dicht mogelijk bij u te komen. Honger naar de gerechtigheid, zegt de Heere Jezus. Dorst. Geef mij van dat water, Heere. Behoeftig wordt het, nooddruftig. En dan zegt die psalm, zulke mensen moeten zijn goedheid niet verachten. Ja, maar zegt iemand, dominee, hoe je het nou keert of wendt, maar in al die dingen gaat het over het kinderleven. En ik durf mezelf echt geen kind van God noemen. Mag ik eens vragen, heb u wel honger naar het voedsel van de kinderen? Heb u wel belang bij het deel van de kinderen? Er is in de Bijbel zo'n prachtig voorbeeld van. Die Canaanese vrouw tegen wie de Heere Jezus zelf zegt. Jij hoort niet bij de kinderen. En dan loopt ze niet bedroefd weg. Zegt ze, heren, maar de hondjes die krijgen van de kruimels, die vallen van de tafel van hun meester. Is dat toch een weg voor u, die u zelf geen kind durft te noemen, terwijl u toch belang hebt bij dat brood dat u aan de kinderen geeft? Ja, maar zegt iemand, oh, maar in mijn zonde, die staat me zo in de weg. Er is het woord dat zegt dat de Heere Jezus Christus de zondaren ontvangt om met hen te eten en te drinken. Ja, maar ik heb het verbeurd, zegt iemand, en ik heb het er allemaal doorgejaagd en ik heb die God zo lang de rug toegekeerd. Denk dan eens aan de verloren zoon. Is dat dan geen begaanbare weg, vader? Ik heb gezondigd en opstaande ging hij tot de vader. Met innerlijke ontferming ontving hem de vader. En hij zei, deze mijn zoon dood, maar levend geworden. Voor zulke gemeenten, hongerigen, zoekers. Eigenlijk is elke avondmaalganger, als het goed is, een zoeker. We komen niet tot dit avondmaal om daarmee te beleiden dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien we het leven buiten onszelf in de Heere Jezus Christus zoeken. Zoeken. Zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Hongerigen vervult hij met goederen. Behoeftig volk zal hij ten redder zijn. Kijk, je moet de dingen goed zien, gemeente. Met brood en wijn kun je iemand niet levend maken. Daarom een dode zondaar hoort niet aan de tafel. Maar brood en wijn zijn wel te gebruiken om iemand in het leven te behouden. En een hongerige ziel te voeden. En hoe doet de Heere dat dan? Mag ik daar dan ook nog een enkele opmerking over maken, gemeente? Want dan geeft het avondmaal zulk prachtig aanschouwelijk onderwijs. Dan denk ik allereerst aan het feit dat aan dat avondmaal het teken van het brood wordt gebruikt. Nou, brood, als bij ons thuis op tafel ligt, jonge mensen, dan komt het niet zo uit de lucht vallen, dat weet je wel, hè. Zeker hier in Bunschoten weten we waar brood vandaan komt, is niet waar, met al die bakkers en al die broodverkopers. Brood, dat begint bij een boer die het zaad zaait op de akker. En die op zijn tijd de oogst binnenhaalt. En dan gaat het naar de meelfabriek waar de korrels tot meel gemalen worden. En vervolgens wordt het gekneed tot deeg. En dan gaat het in die oven die heet gestookt wordt om het brood te bakken. En dan ben je er nog niet. Want er zullen er niet zoveel van ons zijn die het brood zo rechtstreeks uit de oven gaan halen. Dan wordt het eruit gehaald en door de verkopers meegenomen. En we gaan door het hele land heen immers om brood te verkopen. We stallen het uit. We bieden het aan. Brood van de warme bakker. Het beste. En dan is er een moeder die het koopt. En als dat brood bij jullie op tafel komt, jonge mensen. Heb je wel eens een keer meegemaakt dat je moeder of je vader zei, dan moet er eerst voor betalen? Nee. Want vader of moeder had er al voor betaald. En ze had het al in plakjes gesneden als de bakker dat al niet voor je gedaan had. Alleen toen er een keer stokbrood was, toen zei ze, dan mag je er zelf een stuk afbreken. Heb je wel eens over gedacht, gemeente, dat dat nou het beeld van de Heere Jezus is, die immer zegt, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Die weg is de Heere Jezus gegaan. Vanuit de hemel heeft zijn vader dat tarwegraan op de aarde geworpen, nee, in de aarde gelegd. Daar waar het sterven moest, opdat het vrucht zou dragen. En toen zijn die tarwekorrels van de Heere Jezus Christus onder die zware molenstenen gelegd. En toen werd hij verbrijzeld om onze ongerechtigheden. En toen werd hij gedragen in het vuur van Gods toorn en in die brandende oven hing hij. En zo werd hij brood des levens. En wanneer dan het avondmaal gereed staat, dan mag de dienaar van het woord dat brood omhoog houden. En het breken. Zo is de Zoon des mensen verhoogd, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, gemeente. Hebben zich wel eens ingedacht wat dat is, als je als dominee er zelf bij bent. En je breekt dat brood en je zegt, zo heb ik die Heere Jezus Christus uit elkaar gescheurd vanwege mijn zonde. En dat ik wel eens een keer denk, eigenlijk wou ik dat brood allemaal aan elkaar bleef zitten en dat iedereen er een stukje af moest breken. En dan tegen zichzelf moest zeggen, zo ben ik er de oorzaak van dat zijn lichaam voor mij gebroken werd. De Heere die biedt het aan en de Heere die stalt het uit op de markt van de vrije genade. En hij zegt, wie van dit brood eet zal niet hongeren en wie van dit brood eet die zal niet sterven in der eeuwigheid. En dan komt er iemand die hongerig is en die geen geld heeft om te betalen. Iemand die begeerig is naar dat brood, maar die geen recht heeft op de tafel van de kinderen. En het wordt aangeboden, het wordt voor hem uitgestald, zoals het manna in de woestijn. En zoals het eten voor Elia daaronder die jenever struik. Daartoe is hij gegeven. En dan komt daar iemand. Die mag aannemen, dat is avondmaal vieren. Niet nemen. Merk u toch ook wel, er komt niemand naar de tafel die met zijn grote grijpvingers met ene greep doet en zegt, dat heb ik maar vast. Daar hebben wij geen recht op. Wij hebben niks te nemen. Maar dan is er die hand van de dienaar, die van de Heere de macht gekregen heeft. En die deelt uit. Neemt. Eet, drinkt, dit is het lichaam dat voor u verbroken is. En zo is met de wijn ook, gemeente. Die is ook al een hele weg gegaan voordat ze op de tafel staat. De Heere heeft die wijnstok geplant. De Heere Jezus die immer zegt, ik ben de ware wijnstok. En aan die wijnstok, daar zijn de druiven gegroeid. En toen die druiven geoogst werden, toen werden ze in de wijnpersbak geworpen. En daar werden ze geperst en vertreden. En vervolgens moest die wijn rijpen in de wijnkelder. En daarna werd ze uitgegoten in de flessen en in de kan. En zo wordt ze aangeboden. En weer zeg ik, wat is dat een prachtig beeld van de Heere Jezus. Ik ben de ware wijnstok. Hij zorgt voor de wijn, dat is zijn bloed. En dat bloed dat is uit hem gedreven. Toen in de hof van Gethsemane de last van onze zonde en van de toorn Gods op hem werd gelegd. Die hem perste, zodat zijn zweet werd tot druppels bloed. En toen werd het eruit geslagen met de geesels. En toen werd het eruit geperst met de doornen van de kroon. En toen werd het gestort aan het kruis van Golgotha. En daarna werd het in de wijnkelder gelegd van Jozefs hof. Dat nieuwe graf waar nog nooit iemand in gelegd was. En op de paasmorgen werd het aan het licht gebracht. En was de wijn gereed om gedronken te worden. En mocht de nodiging uitgaan, wie dorst heeft, die komen. En wie wil, die nemen van het water des levens om niet. En weer, dan staat er iemand op. Hij heeft geen geld om te betalen. Dat betekent dat je alleen maar als een bedelaar kunt komen. En die kan alleen maar een lege hand ophouden om te vragen om genade. Maar die komt als een mens die dorst heeft. Als een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. En hij neemt met bevende handen de beker aan. Nee, die pakt hij niet, want hij heeft geen rechten om te pakken. Maar hij neemt aan wat hij ontvangt. En hij hoort zo zeker, is het bloed van de Heere Jezus Christus voor u gestort. En hij drinkt en hij wordt verkwikt en hij ademt weer op. En hij zegt, Heere, nou kan ik verder. Dat is het nou, gemeente. Dat is nou in feite avondmaal vier. Dan zegt iemand, dat moet toch wel een geweldige blijdschap meebrengen. Dat is ook zo. Als je dat verstaat, dan kan er een geweldige blijdschap door je heen tintelen. Een diepe vreugde, vol van verwondering. Dat die heiland zijn bloed heeft gestort. Voor mij, dat hij zijn lichaam heeft laten verbreken, voor mij. Maar als iemand dan zegt, ja, maar dan zou er ook wat meer van die blijdschap zichtbaar moeten worden, want ik vind het bij het avondmaal toch vaak wel erg ernstig, dan zeg ik, maar er is ook wat anders bij. Want op dat moment dat ik dat brood breek, dat zei ik al, en ik zou willen dat u het allemaal zelf maar eens moest doen. En dat je dan moet zeggen, zo heb ik vanwege mijn zonde het lichaam van Christus verbroken. Voelt u aan, gemeente, wat een pijn dat kan doen. En als je dan die wijn uitgiet, en ik hou het omhoog, zodat u het allemaal kunt zien. En je zegt, zo is het bloed van de Heere Jezus vergoten. Voor mijn zonde, wat een diepe smart dat meebrengt. Smart over de zonde. Nergens sterker voel dan juist op dat moment. Waar ik zo met de Heere Jezus geconfronteerd word. Juist op dat moment. Dat mijn handen dat brood breken. Zeggen, Heere Jezus Christus. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Gemeente, er is meer dan genoeg om over na te denken. We gaan eindigen. Maar één ding is zeker, als u zo het avondmaal mag gebruiken, als een teken van die goddelijke zorg, en als u zo die goddelijke inhoud daarin mag ervaren, dan zult u het ook ervaren in uw aankomen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen ten disgeleid. Wie God zoekt zal hem prijzen. Zo leven uw hart door hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Amen. Heren, als u zo uw gaven uitstalt, de Heere Jezus het brood uit de hemel, de wijn die vloeit van die ene ware wijnstok, dan moet een mens toch wel honger en dorst van krijgen. U weet bij wie dat vanavond het geval is. Eén die altijd van verre stond. En die vanavond zegt, Heere, zou er voor mij ook wat kruimels van die tafel af kunnen vallen. En zou ik ook wat van die wijn mogen drinken. In alle ootmoed. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Ik was het die die bloedstorting nodig maakte. Maar nu u het zo aanbiedt, Heere, zo aan een arm en schuldig volk, dan kan ik alleen maar komen en mijn handen ophouden. Heilige Geest, werkt u het maar uit en past u het maar toe. En laat het in ons leven zichtbaar mogen worden dat uw woord zijn werk doet. Opdat ook daarin mag blijken dat u ons in de gemeenschap met Christus bracht. Want hoe zou dat gepaard kunnen gaan met een slordig leven? Geef ons deze week uw zegen. Als de school weer begint. Als het werk weer verder gaat. Als het allemaal zo anders is dan wat ons hadden voorgesteld. Als het moeilijk is en als er vreugde wordt ondervonden. Uw zegen, waaraan het al gelegen is, en vooral, zegen deze spijze en drank, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 65, vers 3, 65, het derde vers. Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.